is het thema. En ik ben ook bezig met een serie. Ik begon met één en ik denk, hey, ik kan nog veel meer erover vertellen. Dus vandaag de laatste keer over de profeet Elia. En hij was een man die stond voor God. En dat beleed hij ook heel duidelijk. Ook heb ik daarvan verteld de eerste keer in 1 Koningen 17 lezen we dat hij voor de koning Achab staat. En hij zegt, zowaar de Heere, Yahweh, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta. En dan zegt hij heel duidelijk, er zal geen regen en geen dauw zijn, behalve op mijn woord. Ik heb te verwezen naar het Hebreeuwse woord, waar het woord letterlijk aan met staan betekent, maar ook je positie innemen. Jezelf voorstellen, aanwezig zijn en in dienst zijn van. En dat we elke keer weer er diep van doordrongen mogen zijn, waar we ook zijn, of we nou hier zijn, of thuis zijn, of onderweg zijn, of ons werk zijn, of op school staan, dat je zegt, Heer, ik ben in uw dienst. Ik ben beschikbaar voor u. Om die instelling heel diep ook te hebben. En dat valt in de praktijk niet altijd mee, maar daarom is het goed om elke keer weer daarin aangemoedigd te worden. Ik heb vorige week ook gesproken over het belang van woorden spreken van God. He, zoals Elia woorden van God mocht spreken. He, dat wij elke keer weer ons van bewust zijn. Heer, ik wil woorden van u spreken. Woorden van opbouw, van bemoediging, van redding, van hoop. Want woorden hebben kracht. Woorden kunnen maken of breken. Ik heb vorige week ook verteld, ook die keer daarvoor, dat Elia ook net als wij een shitweek kunnen hebben. Even in de woorden van Anja. Dat zal niet zo gauw uit mijn eigen mond komen, maar ik zal het voor deze keer eens een keer zeggen. Gewoon een vervelende rotperiode. Hij had eerst een heerlijk overwinningsmoment gekend. Confrontatie met de Baalpriesters. Maar toen antwoordde God met vuur uit de hemel en zijn offer werd verteerd. En daarna werd zijn leven bedreigd door Izebel, de koningin. En hij zag het gewoon niet meer zitten. Hij trekt zich terug in de woestijn. En hij ging naar de berg Horeb. 40 dagen was hij onderweg om daar te komen. Dus dan ben je eventjes teruggeworpen alleen op jezelf. En op de Heer. En dan als hij daar op de berg van God, zo heet die berg, de Horeb, genoemd, zo wordt hij genoemd, is, lezen we in 1 Koningen 19 vanaf vers 9 de volgende verzen. 1 Koningen 19 vanaf vers 9. En hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem. En hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? En hij zei, ik heb mij zeren voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omver gehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij, de Heere, zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem en zei, wat doet u hier, Elia? Dezelfde woorden die ook eerder door de Heer gesproken werden. En hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. De Heere Jahweh zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg, naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel, Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt en Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal en allen van wie de mond hem niet gekust hebben. Tot zover dit gedeelte. Het vers wat ik even wil benoemen is vers 15. En de Heere zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg. Ga heen, keer terug op uw weg. En zoals net zei, in het leven van Elia, de grote profeet, kunnen ook in ons leven situaties zijn, omstandigheden zijn, waar we ons teruggetrokken hebben, net als Elia, letterlijk teruggetrokken. Hij was in de woestijn, in ieder geval meer dan 40 dagen, want hij was eerst nog daarvoor al onderweg. En ook wij kunnen die periodes hebben waar dingen tegen kunnen zitten, waar er teleurstellingen zijn. En dan de beste manier is je terug te trekken en gewoon bij de Heer te zijn. In de praktijk van het leven valt het niet altijd mee, want je moet dit nog doen. En je moet daaraan denken. Ken je dat? En dan is het helemaal niet zo rustig. En je vult het met activiteiten in, maar het blijft onrustig in jezelf. En toch is de enige remedie om echt in de rust te komen. En mij helpt het als ik dan in de stoel zit van mijn kamertje, mijn werkkamertje. Heerlijk om zo'n kamertje te hebben. En in die stoel te zitten en dan heb ik een papiertje en pen. En dan komt er weer iets in mijn gedachten wat me afleidt en dan schrijf ik het even op. En dan is het weg, want dan heb ik het opgeschreven en dan pak ik later wel weer dat op. Dat helpt mij om echt even in die rust te komen. En soms doezel ik een beetje in. Kan gebeuren, hè? Maar ook dat helpt om het gewoon even tot rust te komen. En over dingen na te denken en bij de Heer te zijn. Om in aanbidding te komen. En dan spreekt de Heer, zoals dat hier zo mooi staat, in het zuizen van een zachte stilte. En hij krijgt op een nieuwe opdracht. God geeft elke keer weer dingen aan ons door die een opdracht voor ons zijn. Waar we, dit mag je doen voor mij. Dit mag je betekenen voor mij. Het kunnen soms hele kleine dingen zijn, waarvan je weet, dit moet ik gewoon doen. Dat kan een bepaalde aandacht geven in het gezin. Dat kan iets zijn in je werkomgeving. Dat kan iets zijn in de gemeente. Dat kan iets zijn dat je bij een broeder of zuster bepaald wordt om die te contacten, te helpen, te bemoedigen. Het kan zijn een buurman of een buurvrouw of een collega in gebed te brengen en een moment te zoeken om iets te delen van de Heer. De Heer zei tot Elia, ga heen, keer terug. En hij kreeg best flinke opdrachten. 2 koningen zalven. Dat doe je niet elke dag. En zijn opvolger zalven, Elisa. Hij geeft ons opdrachten. Welke opdracht komt in jouw gedachten die de Heer voor jou heeft? Komende week is een bijzondere week, weet u dat? Een week van contrasten. Waarom? Ik heb het even willen samenvatten in deze 2 plaatjes. Het eerste plaatje, een open Bijbel. Aanstaande dinsdag 31 oktober, 500 jaar geleden, Maarten Luther hamerde op de slotkerk in Wittenberg de 95 stellingen. Zal ik zo nog wat over zeggen. En 31 oktober is ook een duister feest. Halloween. Wat meer en meer ook in Nederland zijn intrede doet. Ook daar wil ik straks nog iets van zeggen. Maarten Luther ervoer ook een opdracht van God. Maarten Luther was al als kleinkind, een pientermannetje, ging naar een Latijnschool. 5, 6 jaar was hij al, kreeg hij al Latijn. En hij werd op een gegeven moment priester, theoloog. En hij had het voorrecht om de Bijbel te lezen en te doseren. Hij begon met de psalmen, en toen op een gegeven moment de Romeinenbrief. En met name de Romeinenbrief opende zijn geestelijke ogen. En hij ging het afzetten met wat er in de praktijk, in de kerk gebeurde. Mensen konden aflaten kopen voor geld. En dat betekende dat ze vergeving konden krijgen van zonde, vonden dat zij berouw hadden. Zonder dat zij boetedoening hoefden te doen. En Maarten Luther was met de Bijbel bezig. En met name in de Romeinenbrief, hij zegt, dit kan helemaal niet. En hij heeft 95 stellingen geponeerd en gespijkerd op die kerkdeur. Niet beseffende op dat moment wat een grote verandering dat zou brengen. Niet alleen in die plaats, niet alleen in Duitsland, maar in heel Europa. En het heeft alle einden van de wereld bereikt. De reformatie is in die periode begonnen. Maarten Luther was gaan staan voor God. Maarten Luther heeft ook zijn negatieve kanten gehad. Zoals wij ook onze negatieve kanten kunnen hebben. Maar hierin had hij heel duidelijk de spijker op zijn kop geslagen. Wij mogen namelijk staan als mensen in de genade van God. Dat gedeelte wil ik ook even lezen in Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3, vanaf vers 21. Romeinen 3 vanaf vers 21. En er staat boven in mijn vertaling, dat is in de Statenvertaling, rechtvaardiging door het geloof. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. En dan vers 28 nog. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Krachtige woorden van Paulus die zo mooi samenvatten dat er gerechtigheid van God is door genade, door simpel dat geloof in Jezus als verlosser. Niet vanwege een aflaatbrief, niet vanwege een geldelijk offer in het mandje op de zondagen. Niet vanwege dat je zo goed bent in je naaste hulp. Nee. Simpelweg dat je op een moment beseft hebt, ik ben een zondaar en uit mezelf kan ik me niet verlossen. Wat ik ook doe. Het enige wat ik kan doen is mijn geloof stellen in Jezus Christus als mijn verlosser. En dat is een verschil tussen licht en duisternis. Tussen hemel en hel. Staan in de genade. Staan in dat geschenk dat God heeft aangereikt. Elia stond in het Oude Testament en predikte terugkeer naar Yahweh. aan de koning Achab, aan het volk van Israël. Om zich af te keren van de afgoderij. En wij worden er vandaag de dag ook mee geconfronteerd. Ook met de duisternis, ook met afgoderij. Ook met wat er met Halloween plaatsvindt. En meer kinderen, meer en meer volwassenen gaan meedoen. En men beseft niet wat er gaande is. Corine werd deze week ook bepaald bij Romeinen hoofdstuk 13. Gewoon uit het niets ontvangt ze dit gedeelte. Ook uit Romeinen hoofdstuk 3. Een paar eerdere versen. En misschien is het goed dat je eventjes daar wat van deelt.
Goedemorgen voor die ik even nog niet gegroet heb. We werden bepaald donderdagochtend in de bidstond over Romeinen 3. En dan haal ik even uit vanaf 12b. Er is niemand die doet wat goed is, zelf niet één. En dan gaat het verder. Hun keel is een open graf. Hun tong pleren zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is een vloek en bitterheid vol. En dan gaat het zo verder. En ik vond het best wel een heftig stuk, dat ik dacht, zo heer, wat betekent dat? Het gaat erom dat niemand, hoe goed je het ook doet, net als Arthur zegt, iets doet wat maakt dat je in de hemel komt. Je kan nog zoveel boeddha's in je huis hebben of in de tuin, dat maakt niet dat je in de hemel komt. Je kan nog zoveel andere dingen neerzetten in de tuin of in het huis. Je komt niet in de hemel. Het is alleen maar door Jezus Christus. En wat hier ook staat, het gaat over de mond. Dat je dingen zegt en wat je zegt, dat consequenties heeft. Als je positieve dingen zegt tot jouw kind, heeft dat een positieve invloed op jouw kind. Als jij negatieve dingen die het kind naar beneden haalt, zegt tot hem, dan heeft dat ook invloed en dat haalt dat kind naar beneden. En een vloek is eigenlijk een woord die gezegd is en die dan zijn werk gaat doen. Omdat elk woord dat gesproken heeft, heeft een consequentie. Je kan nooit denken, wij kunnen nooit denken, dat wat we ook zeggen, het is allemaal niet belangrijk. Dat is niet zo. Wat we zeggen is altijd belangrijk, omdat het naar iets toe werkt. Het gaat ergens naartoe. Dus als we het hebben in de Bijbel over vloeken, dan hebben we het over dat dingen gezegd zijn en dat het dan zijn weg gaat. En dat kan ons voorgeslacht zijn. En dat kan zijn dat ons ouders, ons grootouders of nog verder dat gezegd hebben. En dat heeft invloed op ons ook. En de ding is van, als er dingen gezegd zijn die invloed hebben en het ons raakt, dan kan het ook zijn dat je momenten hebt waar je het inderdaad veel meer naar beneden gedrukt bent dan eindelijk hoeft. In de tijd van dat hele gebeuren is met Halloween. Dat heeft te maken niet alleen dat je zegt, joh, het is leuk om een pompoen te hebben en je snijdt die uit en je maakt een gezichtje en doet er een lichtje in. Ik heb ook pompoenen en ik doe lekker soep mee. Dat is een heel ander verhaal. Maar het gaat veel verder dan dat. Als jij te maken hebt met satanisten, dan kom je verder. Dan hoor je dingen waar je denkt, dat bestaat toch niet. Maar het bestaat wel. Ik heb al te maken gehad met mensen die uit het satanisme komen. En die tot bekering zijn gekomen. En die dan bepaalde dingen vertellen hoe dat zo gaat. En in de tijd van de Halloween worden dus mensen opgedragen aan Satan. Dat doen ze door bloed te geven. Dan wordt jouw pols opengesneden of andere gedeeltes. En door dat te doen, doen ze een toewijding aan Satan. En dat doen ze in de tijd van Halloween. Omdat dat kracht verleent aan de woorden die ze sowieso aan uitspreken zijn. De woorden die ze uitspreken gaan over de kerken. Ze vervloeken de kerken. En over de leiders van kerken, zodat met die dingen gaan gebeuren. Dus je moet beseffen, als er de Halloween-tijd is, dat daar dingen gebeuren. En als jij denkt, waarom heb ik het nu zo moeilijk? Waarom gaat nu alles mis? Wat is nou eindelijk met mijn kinderen, juist in die periode nou aan de hand? Dat komt omdat er woorden uitgesproken worden over de christenen, over de kerken en over de leiders van de kerk. Zij doen dat, zoals ik al gezegd heb, met bloed, omdat ze weten dat bloed kracht heeft. Maar het is zo belangrijk dat jij en ik beseffen dat het bloed van Jezus krachtiger is dan welk offer ze ook doen in deze periode. Dat is heel belangrijk dat je dat beseft, dat het bloed van Jezus is zo krachtiger dan hoeveel offers ze ook doen met mensen, met kinderen. Dat kan niet uitwerken wat het bloed van Jezus voor jou en mij heeft gedaan. En voor ieder die dat graag wil. Dus wees in die periode waakzaam. Bid voor jouw kinderen. Wees op de bres voor die. Omdat je ziet het nou dat Halloween overal is. Nog in de simpele winkel waar je eten koopt. Zijn ze nu nog mee bezig. Nog in de simpele krantjes van recepten waar je denkt, oh, even kijken deze week. Ik ga geen noemen, geen zaak noemen nu. Maar kijk even deze week, wat hebben ze voor recepten? Nou, allemaal dingen over Halloween. Dus het komt steeds meer over ons land. En we openen ons daarvoor, dus dan komt het ook meer. Maar het is goed dat wij als christenen beseffen van, hey, hier gaan we niet mee. Omdat dat gaat een kant op. Dat gaat mij vastbinden aan dingen waar ik helemaal niet wil. Jezus heeft mij vrijgemaakt, ik wil vrij blijven. Dus ik ga hier, ga ik me gewoon afsluiten. Hier ga ik gewoon zeggen, nee, dank u wel voor uw kostbaar bloed. U reinigt mij, u beschermt mij. En welke woorden, vloeken ook uitgesproken worden over ons als christenen. Het zal me niet raken, omdat ik ben onder het kostbaar bloed van Jezus. Amen.
Amen, dankjewel Corien. Want wellicht heb je het ook wel eens gehad dat er aangebeld wordt in die week. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Ga je een snoepje halen? Of ga je iets vertellen erbij? Doe je de deur niet open? Ik las een artikeltje van iemand die wat over Halloween ook geschreven heeft. En die zei tot de kinderen toen hij de deur opendeed. Het jaar daarvoor was hij overdonderd geraakt. En hij zegt, volgend jaar moet ik dat anders aanpakken. En hij zei toen, ik geef geen snoep, want ik geloof echt in Halloween. Ik geloof dat er echt iemand is die iedereen altijd bang probeert te maken. En ik wil hem niet helpen. Succes. En beteuterd liepen allereerst de horrorclown weg met zijn plastic bijl slepend achter zich aan. Zo schreef hij. Kijk, en daarin moet je gewoon laten leiden van datgene wat jij graag zou willen zeggen. Hoe jij in elkaar zit. Maar een tegengeluid te laten horen is denk ik belangrijk. En dat we ook onze kinderen niet zomaar mee laten doen hiermee. En ook gewoon uitleggen waarom. Wij hebben een straat in Rotterdam voordat wij onze straat inrijden. En dat is elk jaar verschrikkelijk versierd. Versierd tussen aanhalingstekens. En dan denk ik, wat is dat? En het wordt elk jaar erger. Elia had het moeilijk in zijn tijd. Hij dacht zelf dat hij de enige was die overgebleven was. Maar God die sprak tot hem, er zijn nog 7000 die ik onder Israël, die niet hebben gebogen voor Baal. Die niet Baal hebben gekust. En we zijn zo dankbaar dat God ook in deze tijd nog steeds in zijn kerk mensen heeft die hem op de eerste plek zetten en van hem houden. En die bidden voor de ander. En zoals ik de eerste keer ook toen ik met dit thema bezig was, vertelde over Abraham die ook stond voor God. En toen in de bres stond voor Sodom. En dat vanwege 10 rechtvaardigen God de stad zou sparen. Welke belangrijke rol hebben wij als minderheid? Wij die op de smalle weg zitten. Wij mogen staan voor God. Wij mogen staan in genade. En als je in die genade ook gekomen bent, gewoon vanwege het geloof, dan heb je het verlangen in je door de Heilige Geest om in gerechtigheid te staan. Om in gerechtigheid te blijven staan. Dat je kiest voor gerechtigheid, dat je kiest voor reinheid, dat je kiest voor gehoorzaamheid. Gewoon door de inwoning van de Heilige Geest. Maar ook daar moet je waakzaam in blijven om te blijven staan in die gerechtigheid. Want soms kan het heel moeilijk zijn. Want er zijn zwakke momenten in ons leven. Elia had dat. Paulus had dat. Maar die tot zichzelf ook sprak. Ik ellendig mens. Ik doe eigenlijk dingen af en toe die ik eigenlijk niet wil. Had Paulus ook. Getuigenis van een broeder. Die naar 10 dagen bidden en vasten geweest is. Van Herman Boon. Die kwam terug. 60 plus. Jaren getrouwd. En die tot zijn vrouw moest belijden. Ik heb vastgezeten aan porno. Maar hij wilde schoon schip maken. Hij wilde maskers af. Dan is dat moedig. Om heel duidelijk te belijden naar je vrouw toe. Naar pastoraal werken toe, naar anderen toe. Dit is mijn probleem. Die op zoek is naar een buddy, die op zoek is naar professionele hulp, op zoek naar pastorale hulp, want hij zegt, ik wil niet langer een masker op hebben. Elke zondag naar de kerk, evangelische gemeente, meedoen, maar toch in het geheim vastzit aan een verslaving. Je enorm ellendig voelen. In jezelf elke keer, heer, volgende keer doe ik het niet meer. Maar je blijft elke keer weer struikelen. Paulus die zegt in Romeinen 6 vers 12. Laat de zonde niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levende die uit de dood zijn opgewekt. En stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genaden. Dat we als levende in dienst mogen staan van God. Zoals Elia stond in dienst van God. En bij deze broeder die ik net noemde was dit het probleem. Maar bij anderen is het weer iets anders. Is het de leugen? Is het roddel? Is het boosheid vasthouden? Of onvergevensgezindheid? Of geldzucht? Of eer zoeken of wat dan ook. Stel je in dienst van God. En wees een werktuig van de gerechtigheid. Staan in de gerechtigheid. Want de Bijbel die zegt ook, daar werd ik ook bij bepaald, geef de duivel geen voet. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt, geef de duivel geen kans. Dat is het bekende gedeelte in Efeze hoofdstuk 4 vers 27. He, waar Paulus zegt, leg de leugen af, spreek waarheid, ieder met zijn naaste, omdat we leden van elkaar zijn in datzelfde lichaam. En als je boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En dan zegt hij, geef de duivel geen voet, geef de duivel geen kans. Wat Corine net noemde, mensen die bezig zijn met duisternis, mensen die echt bezig zijn met kwaad en vervloekingen proberen te leggen op de kerk, op het lichaam van Jezus Christus. Die vloeken kunnen geen doel treffen als we recht staan voor God. Als we in de genade staan, dat we ons bewust zijn van het reinige bloed van Jezus. Maar als daar een open deur is, als daar een voet is, een kant is waar we vasthouden aan zonde, dan heeft de duivel daar op de een of andere manier meer de gelegenheid om een wicht te drijven, om zijn invloed te laten aanwenden. Daarom is het zo belangrijk te beseffen van, Heer, ik wil in genade staan door het geloof in Jezus Christus, onder het bloed van Jezus, ik wil staan in gerechtigheid. En serieus, alles wat met zonde te maken heeft, waar u me bij bepaalt om daar dat aan te pakken, weg te doen, dat te belijden. Nogmaals, dat te belijden, want dat is zo krachtig. Wat een opluchting was dat bij deze broeder, om dit te belijden. Want dan weet je, er komt de reiniging, de vergeving van God. Wat is dat heerlijk. Want de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Petrus die zegt dat in 1 Petrus hoofdstuk 5. Om je te vernederen voor de machtige hand van God, dan zal hij je op zijn tijd verhogen. Dat je al je zorgen, al je bekommernissen op hem mag werpen, want hij zorgt voor je. Maar dan zegt hij er wel gelijk achteraan, word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En we moeten hem weerstaan vast in het geloof, wetende dat uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Want hij probeert ook lijden te bewerken. En dat we mogen staan en ons bewust mogen zijn van de heerlijke genade en de goede zorg van de Heer. Staan voor het aangezicht van God. Dat we vurig zullen bidden. Dat we mogen staan in genade. Dat we mogen staan in zijn dienst. Dat we mogen staan in reinheid. Dat we hem mogen dienen met onze gaven. Want ieder van ons heeft gaven gekregen. Ik heb daar een paar weken geleden over gesproken, over Romeinen hoofdstuk 12, over de charismata die daar genoemd worden. Want op die manier kun je ook staan voor God. Elia die stond daar als een profeet. Hij had heel duidelijk die profetische zalving gekregen van God. Om woorden van God te spreken, zelfs tot de koning van Israël. En zo stond hij voor God. Maar jij en ik, wij mogen staan in ons dagelijks leven met datgene wat God ons heeft toevertrouwd. Sommigen van ons hebben ook dat charisma van profetie gekregen en mogen daar regelmatig in staan om het nu-woord van God ook door te geven. Anderen daarmee te bemoedigen, op te bouwen, soms te corrigeren. Maar anderen van ons, onder ons, die hebben dat charisma van het dienen. Dan sta je in het dienen om zo de Heer te dienen. De anderen in het charisma van het onderwijzen. Of het bemoedigen. Het uitdelen. Het evangeliseren. Het leiding geven. Of het charisma van barmhartigheid. Wij mogen de Heer dienen met datgene wat hij heeft gegeven aan ieder van ons. Om dan zo te staan voor God. En dan voel je je happy. Meestal is dat zo. Want als je kunt functioneren in datgene wat God je heeft toevertrouwd, dan voel je jezelf. Dan mag je jezelf zijn. En je mag jezelf zijn. Je hoeft je niet te vergelijken met anderen die weer andere gaven hebben, andere charismata. Want dan ga je ongelukkig voelen als je gaat vergelijken. Maar wees blij met jezelf, zoals God jou gemaakt heeft. En zo mag je staan voor Gods aangezicht. En hij is zo liefdevol en zo genadevol. Dat is zo belangrijk. Dat kan ik niet vaak genoeg ook onderstrepen. De boodschap van Elia in zijn dagen, ook naar de koning toe, dat was alleen maar om het volk terug te brengen. Er kwam hongersnood, er kwam geen regen, omdat God zo graag bekeer je. Want ik ben een God van liefde en genade. En zo is hij nog steeds. Dat we deze week dankbaar mogen zijn dat de reformatie is doorgebroken. Dat het gaat om het woord. Dat wij het woord hebben mogen krijgen, dat het vertaald is. Niet dat het alleen in het Latijns beschikbaar is, maar gewoon in het Nederlands. Dankzij Maarten Luther, die het voor het eerst de Bijbel in het Duits vertaald heeft. Dat Maarten Luther gezegd, het gaat om het woord. Wat zegt het woord? Niet zegt, wat zegt de leer van de kerk? Nee, wat zegt het woord van God? Laten we het altijd vergelijken met het woord. Dat het gaat om de genade van God. Onverdiende gunst. Dat zijn gerechtigheid tot ons gekomen is in Christus Jezus. Dat het een geschenk is wat we hebben mogen aanvaarden. En dat we van daaruit uit dankbaarheid in die gerechtigheid en die reinheid mogen staan. En dat van daaruit ook in ons charisma, met onze door God gegeven bekwaamheid, onze motivatie, de Heer mogen dienen. Amen. Amen. Dank u, Jezus. Zo'n moment gewoon even stil zijn. Zo ogen sluiten. Dus gewoon even richten op de Heer. Heer, wat wilt u tot in ieder van ons ook spreken? Waar bepaalt u ons bij, Heer?